mij eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag in verband met de toeristische overnachtingen, hoe men dat verklaart, of hoe men tot die verklaring komt, dat mensen momenteel eerder hun vakantie in het buitenland doorbrengen.
Volgens mij was dat in zijn algemene wel op gereageerd, maar anders wil ik hem gewoon even dat u hem in de tweede termijn meeneemt, want daar is volgens mij wel op gereageerd, maar dan, okay, dan mag ik hem gewoon nu nog eens noemen. Geen probleem. Ik kom nu toch terug voor een tweede termijn, dus mocht u nog vragen hebben, dan is die gestart. Dat is, heeft u verder nog vragen?
Nee.
Dan kom ik bij de heer Ronings. Oké.
Okay. Nou, met betrekking tot die functionele integratie, u zegt dat u in verband met die kostenreductie, dat hoeft natuurlijk niet leidend te zijn, maar als ik een functionele integratie aanga, dan verwacht ik dat dat ook dat ik dat doe om daar efficiëntievoordelen uit te behalen, wat zich weer vertaalt in kostenreductie. Dus ik vind het vreemd als men dan zegt, in eerste instantie richten wij ons niet op kostenreductie.
Meneer Ronings.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, misschien dat het beter was dat Gerda nog even wat bij was gebleven, want er was die vraag inderdaad over de begroting van de IDOP. En dan wordt dan gezegd dat de afschrijving gaat starten met ingang van 2022, het jaar na investering. Dus dat zou dan eigenlijk inhouden dat eigenlijk IDOP pas eigenlijk in 2021 van start zou gaan. Of zie ik dat verkeerd?
Mevrouw Broen.
Even nog terugkomend op afvalheffing. Onder het tabelletje van de verhoging staat dat op het moment van samenstelling van de begroting de RD4 verband nog overleg gaande is over een andere tariefstructuur. Krijgen we deze wel nog dan voordat we daarover moeten besluit nemen? Want dat betekent natuurlijk ook dat wij kunnen kijken hoe we dat amendement wel of niet of gestalte gaan geven.
Even kijken of we verder nog. Mevrouw Van Ommering.
Ja, dank u voorzitter. Als toch even toch kort een vraag over die zichtbaarheid van de herkenbare kleding van BOA's. Want het heeft gebleken dat de bezoekers van de tentfeesten de BOA's niet hebben herkend als zijnde BOA's. Dus met name, ze zijn niet verplicht inderdaad om herkenbare kleding aan te hebben. Dat klopt. Echter, het zou wel fijn zijn als ze zichtbare de insigne laten zien. Of in ieder geval ze kunnen legitimeren dat ze in functie zijn. Zou je kunnen verklaren dat dat wellicht toch niet duidelijk zichtbaar is geweest? Dank u.
Even verder geen vraag. Burgemeester.
Ik heb juist gemeend, omdat ik begrijp als ik dat antwoord zo op me laat inwerken van goh, dat van, ja, er gaan mensen meer naar het buitenland. Ik bedoel, in het land, er gaan ook meer buitenlanders naar hier en meer van noord naar zuid enzovoort. Dus dat antwoord begrijp ik heel goed als te kort door de bocht worden varen. Vandaar dat ik juist heb geantwoord, ook richting de heer Schone, wat ik juist heb gezegd. Dus ik denk in de verklaring, in de verklarende zin, de verdieping. En hoe zit dat nou? En wat kunnen we eraan doen? Wat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien? Maar wat mij betreft ook een relatie tot recreanten. Want dat is ook een domein wat voor mij van belang is naast toeristen. Want er zijn ook dagattracties, die hebben wij dan niet. Behalve de ZLSM waar je dus iets op kunt toeslaan wat ze in Valkenburg bijvoorbeeld doen. Dus er zijn meerdere manieren om wel aan inkomsten te werken. Maar dan denk ik dat we daar, dat zal mijn stelling zijn, ergens in het voorjaar wanneer we wat meer informatie bij elkaar hebben. Wat misschien wat meer afgewogen het debat kunnen voeren. Anders dan krijgen wij een herhaling van zetten en niemand wordt er wijzer van. Dus juist vandaar denk ik van ja, gun ons de tijd, het voorjaar, dat we daar met elkaar nog eens keer specifiek op terugkomen. Meer in de verklarende zin, maar meer ook vooral, en wat betekent dat dan? En misschien bij zo'nzelfde debat kunnen wij ook wel een Anja Niewiera van de VVV betrekken van hey, met de ontwikkelingen. Zeg ik dan even als bestuurslid van Visit Zuid-Limburg. Maar dus daar heb ik mee geprobeerd in het algemeen ook uw antwoord in te vervangen in de tijd dan weliswaar. Ja, van de functie integratie blijf ik zeggen wat ik zeg. Kijk, als er laaghangend fruit is en goh, wij kunnen kosten besparen, dan gaan we dat niet nalaten. Maar dat is geen leitmotief. Natuurlijk dingen, als je het hebt over, en dat is al spannend genoeg, laat ik een zijstap maken, het gaat om efficiëntie. Op het moment dat wij zeggen van we gaan allemaal bij elkaar zitten. Dus die afdelingen eind volgend jaar is alles om. En dat vraagt nogal wat van onze medewerkers. Hè? Dus de verhuizing aan zich. Vervolgens hebben we gezegd, we nemen ons ook de tijd om te zeggen, wij gaan eigenlijk harmoniseren. van beleid, tenzij we het echt van belang vinden om de lokaal overeind te houden. Natuurlijk, stel we harmoniseren alles, doen alles hetzelfde, wat ik denk dat utopisch is, maar dat we alles hetzelfde doen, want dan komt de vervolgende vraag, als je toch alles hetzelfde doet. En ik vul hem niet in. Maar kijk, en dan denk ik van, dus er zit lokaal wat we van belang vinden. Maar er zit natuurlijk een vorm van efficiëntie in die zin van, goh, na een vergadering, ik zeg maar in een parkstad, moeten daar twee beleidsmedewerkers op een bepaald onderwerp naartoe, of kan de een het voor de ander waarnemen? Dat zijn zaken, zeker in efficiëntie, kun je ook in kosten uitdrukken. Wij hebben dat meer gezien in de zin van, hey, kansen voor medewerkers om voor een groter gemeengoed te werken, dus voor twee gemeentes feitelijk. We zien het ook als een stuk kwaliteitsslag, hè, taakverdeling, een stukje specialisatie. Dus het hangt met elkaar samen. Mijn opmerking is vooral enig geweest van, wij hebben niet op de voorkant dat gedaan wat in Brunsum Landgraaf is gebeurd. En er zijn nog wel honderden voorbeelden te meer in het land waar dat dan gebeurt. Van, hey, we gaan samenwerken. En er komt een bureau die zegt, dat scheelt je een miljoen. Ja, en dan begint het feest. En denk van, dat is niet wat we doen. We hebben dus daar bewust niet onze organisaties als sluitpost van een begroting gebruikt. Want dat krijgt zijn weerslag op wat je met ambities kunt en wat het betekent voor dienstverlening. Dus die K is van belang. Daar zijn we niet blind voor. Maar de focus nu ligt in de kern, qua zwaartepunt, op die andere. En nu kost het zelfs geld. Ik bedoel, zo eenvoudig is het. Omdat als jij naar dezelfde sturingsfilosofie gaat, je moet ook op cultuur. Er zitten gewoon verschillen. Dat is niet erg, maar die moeten wel overbrugd. En zijn er nog weer van die dingen. Ja, harmonisatie van regelingen op het gebied van HRM. Hoe ver kunnen we daarin geraken? Dat vraagt allemaal geld en tijd. Dus dat gaat kosten voor de baat. En ik hoop dus uiteindelijk dat wij, zonder dat het pijn doet, ook op kosten kunnen besparen. Maar dat is dus niet voor nu, in deze tijd waar we nu zitten, het leidmotief. Ik hoop dat ik daarmee wat extra dimensie heb gegeven. Als het gaat over uw signaal richting het CDA, als het gaat over herkenbaarheid van BOA's. Ik bedoel, het is geldig voor een politieagent. Op het moment dat die ingrijpt, zal hij zich altijd moeten legitimeren. Dat geldt voor een BOA ook. Punt. En uiteindelijk is het soms heel dienstbaar. Want als het moment dat ik... mij zullen ze ook wel herkennen. Maar op het moment dat je dus heel herkenbaar binnenstapt, ja, wat is dan nog de controle? En natuurlijk, inmiddels kennen ze ook wel de gezichten en hebben ze ook waarschijnlijk allemaal bijnamen en weet ik wie allemaal. Daar gaat het mij niet om. Maar kijk, uiteindelijk is het zo dat je probeert met controles, met een steekproef, wel een verandering te bewerkstelligen. En dat gebeurt dan in burger. Dat gebeurt. En het gebeurt ook in uniform. Het gebeurt ook onaangekondigd. Maar uiteindelijk, ja, dat bij de een accepteert het en bij de ander ontstaat een gevoel van onbehagen. En waarschijnlijk is het die laatste doelgroep die dan voor een deel zijn vertakking vindt naar de politiek en daar iets van vindt. Maar ik heb geen ander signaal zelf gehad, nog vanuit de evaluatie, althans de hoofdlijnen die ik heb gehoord op dat punt. Wel over de intensiteit. Van, ja, je kunt steekproeven en je kunt lek prikken. Dus ik bedoel, hoe vaak doe je dat dan? Nou ja, daar hebben we volgens mij heel uitvoerig en terecht over gesproken met de betreffende organisaties. En ook leerpunten opgepakt vanuit het ene tentfeest richting het andere tentfeest. Laat ik het dan maar zo laten. Als het gaat om IDOP, volgens mij is dat wat ik ook zei bij klimaat het verhaal, dat op het moment dat het gereed is, want als wij in 2020 beginnen aan te leggen, of zeg maar de aanbesteding begint, en dan gaat de schop in de grond, is dat nooit in 2020 klaar, dat loopt naar 2021, en dan krijg je het verhaal van die halve rente en die... Dat hele verhaal. Volgens mij is dat van wanneer je het helemaal pakt. En dus niet van we beginnen pas in 2021. Nee, alle inzet is op de gericht om in 2020 in ieder geval die aanbesteding de deur uit te doen. En die is nogal de schop in de grond te krijgen. Dus laat dat duidelijk zijn. Inhoud is collega Slijpen en bij de projectenlijst komen we er altijd wel over te spreken. Maar dat is het verhaal. Dus van die halve rente pakken en wanneer boek je hem helemaal in. Er zit een bepaalde techniek achter. Maar de techneut mag het beter duiden.
Niet meer veel aan toe te voegen, maar als je kijkt naar het investeringsprogramma in de begrotingen achterin, die weet niet, 123 of wat was het, zie je ook de systematiek. Hè? Dus het jaar van aanschaf of iets maken, dan weet je niet, is het een eind van het jaar of de helft van het jaar, dat doen we alleen rente. Op het moment dat het aangeschaft is of gereden is, gaat het jaar daarna, gaat dan de 10 jaar afschrijving, de 40 jaar afschrijving, kan je de eerste keer afschrijvingen doen. Dus bij IDOP is het zo dat wij financieel hebben gedacht, niet de planning precies kennende, maar wanneer zou het dan gereed zijn? Stel het is 2021. We beginnen in 2022 af te schrijven. Mocht het zo zijn, zeg ik ook even erbij. Als het in 2021 niet klaar is, maar in 2022 of zo medio gereed komt, dan beginnen we als in 2023 af te schrijven. Dus het is geen zelfverzonnen hoe het uitkomt, maar het is een systematiek. Ja, die hebben we al jaren. Trouwens, ja, wat ik ken bij de gemeentes, hebben ze die allemaal op die manier. En dat is ook voor de provincies ook prima.
Misschien nog even aanvullend. En we weten allemaal dat het gaat om IDOP specifiek, gezien de importantie, zeg maar de impact van het totale plangebied. Dat gaat nooit allemaal tegelijk gebeuren. Dus er zit een bepaalde fasering in. Dus dan komt die techniek vanzelf specifiek terug, als we dat weten.
Ja, hij gaat zo. Hier staat 2022 specifiek genoemd. Ik zou die datum weglaten. Ik zou gewoon dan zeggen het jaar na afronden van de investering. Maar nu, ja, lijkt het net of inderdaad in 21 de activiteiten van die 2,5 miljoen zijn afgerond.
Ja, dat is tekst. Kijk, qua raming en afschrijving, dekking, hebben we eigenlijk in 22 ook die hogere afschrijving gedekt in de meerjarenraming, hè. Dus dat is een soort geld ergens, geen dekking zijn. Dus in 22 ziet u ook ergens die kapitaallasten stijgen in 22.
Kijk, als u zegt, wij zijn te ambitieus op dit moment in de financiële vertaling, dan is dat zo. En op het moment dat het tegen zou zitten, of de fasering, want die ken ik nu nog niet, hè, want het bestek moet nog worden opgesteld. En die fase, het toewerken naar het bestek, daar zitten we nu volop. Op het moment dat dat bestek ergens begin volgend jaar of in de loop van volgend jaar gereden is, en het wordt dan in de markt gezet en er zijn partijen, ja, dan moet je het ook in dat verhaal ergens hebben over hoe ziet die fasering er dan uit. Maar voor nu is dit de werkelijkheid. En de ambitie is natuurlijk om het gisteren klaar te hebben. Ik bedoel, daar zitten we, zijn we allemaal heel erg op gebrand.
Dan